Goedemorgen. Ja. Fijn dat ik hier weer mag spreken. Dankjewel voor de uitnodiging, Simon. Waar zit je? Kijk. Normaal dan, ik zei al tegen Simon, normaal dan als je hier preekt, dan word je een beetje vrijgelaten in waar je het over gaat hebben. En ik preek eigenlijk altijd verhalen. Ik ben een beetje een verhalenverteller, dat kan ik goed. En dat kun je dan ook een beetje navertellen, zeg maar, in je eigen woorden. En dan kun je dan lessen uittrekken, dat is hartstikke makkelijk. Maar nu kreeg ik een opdracht mee. Want het is de week van gebed. En dat wisten we natuurlijk allemaal, want we krijgen allemaal die weekmail, weet je wel, van Marijke. En er staat dan die week van gebed in. Wie wist het dat het de week van gebed is komende week? Oh, dat zijn we redelijk op de hoogte. Hè? Ja. Wie is er ook van plan mee te doen? En dan weet ik, oh, dat is toch een beetje minder. Dat is... Sorry? Ja, bidden. Elke dag kun je bij een bepaalde kerk kun je aansluiten, zeg maar, in Heren. Kun je meebidden. Even los ervan. Maar die week die heeft dus ook een thema. En Simon die vroeg mij, wil je dan over dat thema spreken? Dat thema komt uit de brief van Efeziërs. Dus ik denk, hey, daar gaat mijn verhaal. Geen verhaal dit keer. Dus ik ga preken uit Efeziërs. Maar dat vind ik ook wel leuk. Maar dat is voor mij een beetje iets spannender, iets nieuwer. En het thema is dus eenheid. En eenheid, dat is wel zo lekker. Hè? Dat is een fantastisch woord. Hè? We praten erover. We bidden ervoor. We bidden voor één, dat we één mogen zijn. We zingen erover. U maakt ons één. U bracht ons samen. Maar in de praktijk is het best weer barstig. Toch? Eenheid. Ik bedoel, van, het is makkelijk om erover te praten of te zingen of een preek erover te houden. Dat is prima. Maar als het puntje bij het paaltje komt, als we met elkaar echt door één deur moeten en we hebben verschillende meningen, we hebben verschillende overtuigingen, dan is eenheid op zich een stuk lastiger. Helemaal, als je nog eens een keer die broeder is, zeg maar, waar je eigenlijk al niet zo goed mee kan, weet je wel, die ook wel eens wat vervelende grapjes bedoelt of zo, weet je wel. Ja, dan kan eenheid al een stuk lastiger zijn. En de brief naar Efeziërs van Paulus, die gaat hier dus over. En ook in Efeze, even wat achtergrond. Efeze is natuurlijk een grote stad. Efeze is een stad in het huidige Turkije. Toen noemde dat men Klein-Azië. Het was een stad in het Romeinse Rijk en dat was echt een grote stad, een handelscentrum, maar ook echt een religieus centrum. He? En het hoogtepunt van de religie in Efeze was de tempel van Artemis. He, dat was echt, zeg maar, daar stond het onbekend. Het was een van de zeven wereldwonderen van die tijd. En dus je had er in die wereldstad, had je natuurlijk ook mensen uit alle achtergronden. He, Grieken, Romeinen, je had de Joden, je had de lokale bevolking. Alles liep daar. Alles was daar. En er was de Paulus, die was er eerder geweest. Die had er een kerk gesticht. Met ook al die mensen. Die zaten in die kerk. Van allerlei achtergronden. Dus wel, aan de ene kant lijkt dat een beetje op onze maatschappij. Maar ik denk dat je hier een Heren misschien nog iets minder. Misschien kun je beter vergelijken, zeg maar, met de kerk in Amsterdam. Met allerlei culturele achtergronden. Hè. We hebben mensen uit, zeg maar, uit Iran. We hebben mensen uit Suriname. We hebben mensen uit Afrika. We hebben Nederlanders gewoon. De Amsterdamse Jan, die zit er ook. En dat zit allemaal in één kerk. Dat moet allemaal met elkaar door één deur. En daar heeft Paulus wat over te zeggen. Nou, en daar wil ik met jullie naar gaan kijken. En dan hebben we niet alleen nog trouwens over culturele achtergronden. In die tijd was er ook een ontzettend verschil nog tussen arm en rijk. Je had slaven en je had vrije mensen. Dat was, je had ook, zeg maar, ja, mensen die patterns, die zeg maar ook, ja, wat families, zeg maar, die echt wat wel bevonderen waren, zeg maar, die wat verhevener waren. Dus dat zat allemaal binnen diezelfde kerk. Nou, dan heeft Paulus, die heeft daar dan wat over te zeggen. En we gaan, die kerk, die van nature zou die mensen niet zo snel bij elkaar gaan zitten. En dan gaan we naar Efeze 4 en kunnen we klikken. Ja, fantastisch. En dan begint Paulus met een oproep. Ik, puntje, puntje, vraag toen ook dringend. En dan komt er een bepaalde oproep. En daar gaan we naar kijken. En daar gaat ook de week van gebed, zeg maar, is gebaseerd op Efeze 4. Dat is het thema. En daar lezen we. Ik, die gevangen zit, omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig. Verdraag elkaar liefde. Span u in om door de samen binnen de kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop heeft op de grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen is, door allen is en in allen is. Tot zover. En in dit stukje, er zitten een paar prachtige lessen. En ik wil eigenlijk naar drie elementen, drie lessen die Paulus hier trekt, zeg maar, kijken. En je kunt er ongetwijfeld nog veel meer uithalen, maar ik heb er een beetje drie uitgehaald. En dat is onze roeping, onze identiteit, maar Paulus heeft het hier met name, zeg maar, gebruikt het woordje roeping. Onze christelijke houding richting elkaar en dat wat we geloven, dat wat we samen belijden. En we beginnen dus even met, mag je even volgende slide doen, onze roeping, onze identiteit, zeg maar. Paulus die begint vers 1, ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Paulus die begint hier bij wie we zijn. Over de roeping die we hebben ontvangen, over onze identiteit. Als ik iets moest schrijven over eenheid, zeg maar. Stel nou, ik was Paulus geweest, ik zat er in de gevangenis en ik moet een brief sturen naar die Efeze, want dat zou nog wel eens mis kunnen gaan daar zo met die eenheid, want het is een beetje een gemêleerde kerk. Dan zou ik beginnen met, jongens, let op, niet roddelen over elkaar, een beetje lief zijn voor elkaar. Als je ruzie hebt, dan praat je het uit, weet je wel. Zoiets. Dat zou ik doen. Paulus die begint hier met wie we zijn, onze roeping. Ik vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Eenheid die begint bij de roeping, bij onze identiteit. Wat zijn er nou, ik moest denken aan drie dingen die dat een beetje kenmerkt. We zijn dus geroepen door God. Dat vormt onze identiteit. We zijn gered door genade. Dat is iets wat echt wat ons samenbindt, wat onze identiteit vormt. En we zijn allemaal leden van hetzelfde lichaam. Dat zijn hele basis, drie dingen die ons kenmerken. Dat betekent ook dat eenheid niet een bepaalde strategie is. Het is niet zeg maar van, jongens, we gaan eens even een stappenplan bedenken van 9 stappen. En dan als we dat allemaal uitvoeren, dan is het eindproduct, hoppakee, eenheid. Zo werkt dat niet. Het is ook niet een bepaald vergaderbesluit of zo. Vanaf nu dat we een ledenvergadering hier zouden hebben in Hebron, stel nou van dat we een ledenvergadering hebben binnenkort. En dan staat er eenheid op de agenda. En dus besluiten vanaf nu, jongens, alles mooi geweest, maar vanaf nu besluiten we gewoon dat we één zijn, ja? Zo werkt dat niet. Dat is niet één. Het is ook geen gevoel wat we kunnen oproepen of zo, weet je wel? Het begint met wie we zijn. Wat ons kenmerkt. En als wij weten wie we zijn, als wij weten wie we zijn in Christus, dan hoeven we ook niet per se meer ons eigen belang te verdedigen of zo. Kijk, als ze niet weten wie we zijn, dan willen we dat. Hè? Dan willen we zeggen, ja, maar ik vind dit of ik vind dat. Hè? We willen onze eigen belang verdedigen. We willen onze eigen mening graag ventileren en ons gelijk zoeken. Is dat herkenbaar? Dat wil ik nog steeds eigenlijk wel graag soms, weet je wel. Van, hé, maar ik heb ook een mening. Luister naar mij. En dat is ook niet altijd verkeerd per se. Maar dat is niet zeg maar wat Paulus hiermee begint. Onze roeping, als we dat hebben, dan zijn we één lichaam. We beleiden hetzelfde. Wat ook heel opmerkelijk is, is dat Paulus dus hier ervan uitgaat dat we allemaal een roeping hebben. Lees je dat? Er staat, ik vraag u de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Hij zegt niet welke roeping we hebben ontvangen. He? Hij gaat ervan uit dat we een roeping hebben ontvangen. En nu heb je tegenwoordig roeping is wel, of al tegenwoordig al een langere tijd, roeping is wel een beetje een dingetje natuurlijk. Hè? Wat is mijn roeping? He, je hebt hele cursussen. Wat is mijn roeping? He, of hoe ontdek je roeping in zoveel stappen? He, dat is echt. En er valt heel veel over te zeggen. He, binnen DTS moet ik zeggen, dat soms dan werd er wel eens gezegd van DTS. Ja, dat is eigenlijk een school, daar kun je roeping in ontvangen. Nou, soms dan zie je studenten weggaan met nog meer vraagtekens, soms dan dat ze misschien daarvoor al hadden. Maar, en dat heb ik soms nu ook nog wel eens. Weet je wel? Wat is dan je roeping? He, daar kunnen we soms helemaal mee bezig zijn. Dat het helemaal daarom draait. En ooit hoorde ik van Johannes hier, hoorde ik een teaching op Heidelberg, en dat is me altijd bijgebleven. Die zei, misschien is onze grootste roeping, en jouw grootste roeping, wel het dagelijks gehoorzaam zijn aan God. Misschien is je grootste roeping wel het dagelijks gehoorzaam zijn aan God. Want wie leeft vanuit zijn roeping, en dat zijn even mijn, ja, zijn wijze woorden, Johannes, dat is echt wel even fijn, hè, dat je wordt gequote. Wie leeft vanuit zijn roeping, en nu ga ik er iets aan toevoegen, die vraagt niet van, wat zit er voor mij in? Of wat schiet ik ermee op? Want wie echt leeft vanuit zijn roeping, die zegt van, Heer, wat schiet u ermee op? Wat bouwt uw lichaam op? Wat eert u? Dus les 1, volgende. Ware eenheid, dat begint bij dat een leven, bij een leven dat gericht is op Christus. Niet op jezelf. Dat is les 1 die ik hier uit Efeze 4 haal. Gaan we naar vers 2 en 3. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig. Verdraag elkaar uit liefde en span u in door de samen binnen de kracht van de vrede. Door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Wat interessant is, dat Paulus zegt van, die zegt niet van jullie moeten één worden, je moet de eenheid bewaren, zegt hij. En hoe doen we dat dan? Dat staat hier ook bij. Vers 2, wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Nou, dat is dan precies waar ik een beetje bang voor was toen ik deze preek kreeg. Nederig, zachtmoedig en geduldig, dat zijn nou niet echt woorden, zeg maar, wat heel erg bij mij past of zo. Ik weet het niet, maar helemaal geduldig, daar heb ik best wel moeite mee, om eerlijk te zijn. Ik ben niet een meest geduldige type. Dus deze preek heb ik misschien eigenlijk ook heel veel voor mezelf geschreven. Maar misschien dacht ik, geldt dat dan ook wel voor een aantal hier, die niet altijd even nederig, zachtmoedig of geduldig zijn. Dus... En daarnaast viel me ook op, als je dit nou leest, die nederig, zachtmoedig en geduldig, waar doet je dat dan denken? Ik moest meteen denken aan gelaten, de vrucht van de geest. Van zo'n rijtje met liefde, zachtmoedigheid, weet je, geduld. Dat rijtje, dat lijkt hier wel een beetje op. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, mijn interpretatie weer erbij, de vrucht van de geest, dat werkt ook eenheid uit. Als onze houding zich daarop richt. Nou, we gaan eens even naar die drie woorden kijken. Nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Nederigheid is zo'n fantastisch woord, net als dienend leiderschap. He, dat hebben we binnen jeugd met de opdracht, kennen we ook dienend leiderschap. Dat is een van onze waarden. En wat is dat nou? Betekent dat we zo meteen van Adrie en Marijke hier vragen. Ah, Adrie en Marijke, fijn dat je de wc's poetst. Hè? Weer naar de dienst, zo dienerleider. Ben je dan een dienerleider? Ik geloof dat niet. Ik denk niet dat dat dienend leiderschap is. Dienend leiderschap is dat je doet, mijn mening, dat je doet wat het beste is voor de groep, voor de gemeente. Dat is dienend leiderschap. En dat kan soms misschien wel een wc-poetsen zijn. Maar soms kan het ook zijn van, hey, ik zie dat je hier al 5 jaar in de kerk komt. Ik ben nog steeds niet actief, man. Hoe kunnen we jou nou actief krijgen? Weet je wel? Dat kan ook dienerleiderschap zijn. Nederigheid dus is niet per se jezelf kleiner maken. Altijd van, oh ja, ik moet wc's poetsen. Dat is niet nederigheid. Maar nederigheid is wel dat je de ander op waarde acht. Dat je de ander, we zeggen wel eens, uitnemender acht in jezelf. Hè? Die Bijbeltekst, hoger acht in jezelf. In de nederige gemeente zeggen we, hey, ik kan leren van jou. Trots zegt, ik heb gelijk. Dat is iets anders. Dus dat is nederigheid. Zachtmoedigheid, ook zo'n best wel lastig woord. Wat is nou zachtmoedigheid? Is dat je altijd, oh, wat heb je toch een mooie trui aan vandaag? Wat heb je toch, hè? Is dat nou zachtmoedigheid? Wat is nou zachtmoedigheid? Ik vond een hele mooie definitie. Zachtmoedigheid is kracht onder controle. Kracht onder controle. Dus zachtmoedige mensen die reageren niet direct fel. Maar durven wel waarheid te spreken, maar dan in liefde. En dan geduld. En dat is voor mij de moeilijkste. Ik ben niet zo'n geduldig type van nature, zeg maar. Elkaar verdragen. Niet omdat de ander nou zo perfect is, of omdat we het allemaal zo fantastisch doen hier. Weet je wel? Nee. Waarom? Omdat Christus geduldig is met ons. Hij verdraagt ons. En wat voor ons geldt, geldde toen ook voor die kerk in Efeze. Daar moest men ook elkaar verdragen. Daar had men ook geduld nodig, weet je wel. Het was hem niet per se het meest, hoe zeg, natuurlijk is een gezelschap daar zo. Het was een verschillende, wat ik al zei, verschillende groepen uit de samenleving bij elkaar gedrukt, zeg maar. Meesten van jullie weten wel dat ik ook actief ben in de politiek. Ik zit bij de ChristenUnie in Epe en daar ben ik actief en wij werken samen met de SGP. En toen ik daar 7 jaar geleden een beetje inrolde, zo langzamerhand, toen dacht ik van, oh ja, dit is echt wel even anders. Het waren echt maar de mensen van de SGP, ja, die praten toch met name anders, maar met name het bidden ging anders. Want wij begonnen dan ook wel met gebed. Hè? En dat doen we nog steeds. Voor een fractievergadering beginnen we dan met gebed. En normaal kunnen we, ze zijn altijd wel iets plechtiger. Die mensen van de SGP in politiek zijn ze ook vaak wel iets netjes, zeg maar. Maar als we gingen bidden, dan ging het helemaal netjes. Dan ging het opeens van, o Heer onze Vader, weet je wel. En aan het begin, ik moest daar ontzettend aan wennen. Maar ik ben het echt leren gaan waarderen. Hoeveel respect zij hebben voor God. En met hoeveel eerbied zij bidden. Dat is heel anders dan bij ons bij Jeugd met de Opdracht. Ja, dank u wel voor wie je bent. Weet je, handjes in de zak of zo. Heel anders. En ik zeg niet dat het ene beter is dan het ander. Maar ik heb wel leren, en ik heb moeten leren waarderen hoe anderen hun geloof belijden. En met dezelfde God. En daar heb ik ontzettend veel respect voor gekregen. En niet alleen hoe ze bidden hoor. Ook hoe ze met elkaar omgaan. Hoe ze praten. En als ik nou kijk naar die woorden. Nederig, zachtmoedig en geduldig. Nou, als ik naar de SGP-mensen kijk bij ons in de fractie. Dat kenmerkt ze wel. Dat kan ik echt zo zeggen. En daar kunnen wij soms als evangelische nog best wel eens wat van leren. Dus ja. En het mooie is, hier in de Efezebrief, dat is toen net zo. Je had toen ook de Joden en de niet-Joden. De mensen die net tot geloof waren gekomen en helemaal denken van, ja, er is geen regel, waarom zouden we ons moeten laten besnijden? Nou, noem maar op, weet je wel, van varkensvlees, wat is het probleem daarmee? En je had ook Joden die eigenlijk nog misschien wel, ja, best wel gebonden waren, of dachten dat ze gebonden moesten zijn in elk geval, aan hun wetten. En Paulus die pleit dus voor eenheid in die gemeente. Nou, en eenheid, het mooie is dus, dat is niet zeg maar, dat ligt dus niet aan uniformiteit, dat we allemaal gelijk moeten zijn. Dan word je niet één. Hè, dat is makkelijk, als dat zo zou zijn. Nee, eenheid is juist dat je kiest, ondanks dat je verschillend bent, dat je wel kiest voor eenheid. Dat wordt gekenmerkt door je houding. Dus door die nederigheid, door die zachtmoedigheid, door het geduld met elkaar. Dus les, de tweede les die ik hieruit haalde, mag je volgende doen. Eenheid wordt dus bewaakt door een christelijke houding, niet door uniformiteit. Dan drie, les drie. Ik moet even kijken hoe ver zijn we in de tijd. Oh, gaat nog best goed. Les drie is versen 3-6. Span u in door de samen binnen de kracht van de vrede. De eenheid te bewaren, dus dit hebben we net ook gelezen, die de geest u geeft. Eén lichaam, één geest, zoals u één hoop hebt op de grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen is, door allen en in allen is. Dit is eigenlijk een soort van geloofsbelijdenis waarmee Paulus hier zo hij schrijft dit, zeg maar. Eén lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God, één Vader. 7 keer 1, noemt hij. En nu hoor ik sommigen misschien al hier denken, ja, maar er is één doop. Dat schrijft hij, hè? Eén doop. Toch? Dat staat er. Dus dan kunnen we niet één zijn met degene die niet met ons eens is. Toch? Maar we moeten hier realiseren, in deze tijd, hier, had je maar één doop. Er was niet een kinderdoop nog. Die is later in de kerkgeschiedenis eraan toegevoegd. Dus op het moment dat wij nu gaan zeggen, ja, hé, er is maar één doop en zo. En dan kun je voor of tegen zijn, hè, voor die kinderdoop. Dat kan, daar kun je moeite mee hebben, wat dan ook. Maar Paulus, dit is helemaal niet Paulus' zijn punt hier. Als wij gaan zeggen, ja, er is maar, hè, op grond van deze tekst, we kunnen niet één zijn met degene die anders over de doop denken. Op grond van deze tekst, dan zeg je, daar heb je het helemaal mis hier. Want dat is niet wat Paulus bedoelt hier. Paulus die pleit hier juist helemaal voor eenheid. Er was toen maar één doop. Tuurlijk noemt hij die daar ook. Maar we kunnen niet zeggen hier op grond van deze tekst. Hier, oh ja, maar we kunnen alleen maar één zijn met degene die hetzelfde denken over de doop. Dat is precies eigenlijk bijna het tegenovergestelde van wat Paulus bedoelt hier. Want er was hier er maar één. En dan kun je nog van alles erover denken, hoor, of je het mee eens bent. En dat mag ook. Maar niet op grond van deze tekst in elk geval. 7 keer klinkt hier het woordje één. Eén lichaam bijvoorbeeld. Lichaam vind ik een apart woordje voor een kerk. Lichaam. Hè? Wat zegt het nou? Dat is wel anders dan bijvoorbeeld een vereniging. We zijn geen club. We zijn geen sportvereniging, hè, met leden en er is een voorzitter en een penningmeester en wat dan ook. Nee, een lichaam. Dat is ook wel een goede gelijkenis, want iedereen heeft een andere functie. En we hebben elkaar wel nodig in een lichaam. Hè? Het is toch wel handig dat je 2 ogen hebt. Het is toch handig dat je 2 armen hebt. Die kun je niet meer zo missen. Dat is heel anders dan een vereniging met 500 leden. Als er dan 2 afvallen, dan denk je van ja, we hebben er nog 498. Nee, we zijn geen vereniging, we zijn een lichaam. We hebben elkaar nodig. We hebben 1 Heer. Dat is de hoofdzaak. Laten we ook hoofdzaken laten en bijzaken geen hoofdzaken laten zijn. 1 God en Vader. Dat maakt ons familie. We horen bij elkaar. Les 3, christelijke eenheid. Volgende slide. Volgende klik. Christelijke eenheid is dus geworteld in wat we samen belijden. Niet in wat ons onderscheidt. En geloof me, wat we samen belijden als kerk, en niet alleen hier, maar ook kerken in deze omgeving, kerken die misschien wat anders hun geloof beleven als dat jij en ik dat doet, de SGP-kerken om het zo te zeggen, wat we samen belijden is veel meer dan wat ons onderscheidt. Veel meer. Eenheid is geworteld in wat we samen belijden, niet in wat ons onderscheidt. Mag je de volgende slide doen? 3 lessen dus uit het stukje. Ware eenheid begint bij een leven dat gericht is op Christus, niet op jezelf. Eenheid wordt bewaard door een christelijke houding, niet door uniformiteit. En christelijke eenheid is geworteld in wat we samen belijden, niet in wat ons onderscheidt. Wat ik wil dat we gaan doen, want we hebben het over eenheid en daar kunnen we dus, wat ik al aan het begin zei, daar kunnen we heel mooi over praten. Hè, daar kun je heel mooi in preken over luisteren. Maar het is ook goed als we er iets mee aan de slag gaan. Dus ik wil dat we zo meteen in groepjes gaan. En dan gaan we met elkaar praten over een aantal vragen. Die Ik heb bedacht. En er mogen groepjes van 4, 5 zijn, wat je wil, zeg maar. Maar pak een beetje ongeveer zoveel. Zijn wij bereid, dus eenheid zeg maar voor onze gemeente. Zijn wij bereid om verschillen te verdragen? En dat klinkt natuurlijk, ja, tuurlijk zijn we bereid, hè, hartstikke mooi. Oh ja, waarom kun je dat dan zien? Dat je daartoe bereid bent? Bewaken wij eenheid van geest of verdedigen we ons eigen gelijk? Als we heel eerlijk naar onszelf kijken. En als dat dan zo is, welke overtuigingen vind jij het dan misschien wel moeilijk om opzij te zetten? Om eenheid te bewaren. Persoonlijke relaties, hoe spreek je over anderen in de gemeente? Draag je bij aan vrede of aan verdeeldheid? Hoe? En voor ons getuigenis, want een beetje gebaseerd staat er heel klein. Johannes 13 vers 35, want anders past het er niet op. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat staat daar in Johannes. Dus eenheid is ook een getuigenis. Hè? En in de verdeelde wereld is dus een eensgezinde kerk een krachtgetuigenis. Wat denk je dat de krachtige werkt als getuigenis? Jouw waarheid, zeg wat je beleidt, of onze eenheid? En er is geen goed of fout hier, hoor. En vind je het, en trouwens, dat hoeft ook niet per se een tegenstelling te zijn. Vind je het wel eens lastig om te getuigen, omdat de kerk wel eens wordt beschuldigd van oneenigheid?